Graag terug de draad oppikken in Marcus hoofdstuk 9 en even hernemen vanaf vers 1. En hij zei tot hen, voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd, en zijn kleren werden blinkend helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want ze waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En toen zij rondkeken, zag zij plotseling niemand meer bij zich, dan Jezus alleen. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood gij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de doden was opgestaan. En ze hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was, uit de doden opstaan. En zij vroegen hem al dus, waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen, Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de mensen zodat hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat. Tot zover. Nu, als we ons overzichtje erbij nemen, hebben we inderdaad de vorige maal hoofdzakelijk nagedacht over die eerste lijdensaankondiging en het daaropvolgende onderwijs aan het begin van de wegsectie, de weg van de nieuwe Exodus. Dus we zijn nog niet lang vertrokken, om het zo te zeggen, op de weg van de nieuwe Exodus. En wat we nu tegenkomen als eerste is inderdaad de verheerlijking op de berg, die samen met het gedeelte wat erop volgt, Elia en de mensenzoon, dit eerste gedeelte afsluit volgens de indeling die we met elkaar begonnen zijn te volgen. Wat ons inderdaad brengt bij de verheerlijking op de berg. Maar ik wil vooral eerst de aandacht vestigen op die toch merkwaardige woorden van de Heere Jezus. En hij zei tot hen, voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. Nu, de vorige maal heb ik er u al op gewezen dat, na Jezus' aankondiging betreffende zijn verwerping, zijn lijden en zijn opstanding, die toch zo verbluffend was en volledig in strijd was met de heersende eindtijdverwachting onder Gods volk, dat er wel degelijk een bevestiging uit de hemel nodig is, opdat Jezus' woorden in vertrouwen kunnen aangenomen worden. Want is inderdaad cruciform discipelschap de enige, de smalle weg die tot behoudenis leidt? Wel, we zullen daarvan bevestiging krijgen in wat volgt. Namelijk, wanneer Jezus daar verandert, getransformeerd wordt, wordt in hem eigenlijk de hoop van Israël zichtbaar. En met de hoop van Israël bedoel ik natuurlijk in eerste instantie de opstanding, waar Jezus' transformatie toch een voorafschaduwing van is, Jezus in heerlijkheid, en tegelijkertijd ook de hoop van Israël, Yahweh, midden onder hen, zoals we al zo vaak elkaar overdacht hebben. Nu, dit is wel een heel merkwaardige aankondiging. En onder uitleggers is er ook heel wat verschil van mening. Men is erg verdeeld over deze aangekondigde gebeurtenis. Velen verwerpen dan ook de verheerlijking op de berg als de directe uitkomst van die aankondiging die we net opnieuw met elkaar gelezen hebben. Want zo zeggen ze, de dood smaken. Wie gaat er nu binnen 6 dagen sterven? Ze achten het heel onwaarschijnlijk dat wat Jezus hier aankondigt en wat 6 dagen later gebeurt, dat dit direct met elkaar verband houdt. Velen zien er inderdaad een voorafschaduwing in van de komende beloofde opstanding in de verandering die de Heer Jezus daar op de berg ondergaat. Nu, er is ook nog een andere opvatting, dat hier naar de Joodse traditie is er de gedachte dat de Messias, de entronisatie, de troon bestijgen, dat dit zal gebeuren op het Loofhuttenfeest. Petrus verlangt om 3 tenten te bouwen, die een heenwijzing is uiteindelijk naar het Loofhuttenfeest. Anderen zien heel duidelijk een bevestiging van Jezus' lijdensaankondiging in het feit dat daar die stem uit de hemel klinkt: alles wat mijn zoon spreekt, hoor daarnaar. Maar er is ook nog een andere Joodse traditie die sommigen hierin erkennen, namelijk de gedachte dat wanneer Mozes, wanneer hij van de tegenwoordigheid van de Heer komt, met de stenen tafelen, dan weten jullie allen dat hij weet het van zichzelf niet op dat moment, maar dat hij straalt. En ja, in de Joodse traditie is de opvatting dat uiteindelijk Mozes, wanneer hij met de stenen tafelen terugkomt, die de tekenen zijn van de verbondsluiting tussen God en Israël, ja, dat die wetgeving op de berg een gedeeltelijk herstel met zich meebrengt van het beelddragerschap dat Adam verloren had door de zonde. En dat dan die afstraling, zeg maar, voorafschaduwing is, of weerspiegelt dat de heerlijkheid die Adam verloren had in de wetgeving, in de relatie waarin dat Israël ingebracht is, dat dat gedeeltelijk hersteld is. Wat dan Israël eigenlijk op zijn beurt opnieuw verliest door hun zonde die leidt tot de ballingschap. En ook daar is er ook wel iets voor te zeggen, daar kom ik straks op terug. Maar voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat de Heer Jezus, wat er staat te gebeuren op de berg, zijn ongeziene verheerlijking, dat hij die hier bedekt aankondigt als de manifestatie van Gods Koninkrijk in kracht. Nu, voor ik daar iets meer kan over zeggen, moet ik je wel wijzen op het feit dat Jezus' aankondiging hier toch behoorlijk tegenstrijdig klinkt naar de hangbare eindtijdverwachting onder Israël. Want de traditie is dat het Koninkrijk van God, wanneer het aanbreekt in kracht, zoals wij dat noemen in volle heerlijkheid, ja, dat dit het einde van de dood en de algehele opstanding met zich meebrengt. Dus als dit het perspectief is, waar doelt Jezus dan op? Wel, ik ben er sowieso van overtuigd, wanneer hij spreekt van het aanbrekende koninkrijk in kracht, dat hij niet spreekt over die toekomstige gebeurtenis, maar inderdaad over wat er 6 dagen nadien gebeurt. Want uiteindelijk, ja, na de hangbare eindtijdverwachting, wanneer God de volkeren dan op zijn heilige berg verhadert en daar een groot feest plaatsgrijpt in Jesaja 25, dan is juist de reden dat de dood voor altijd vernietigd is. Dat is de reden van het grote feest op Gods heilige berg. Ja? Dus waar de Heer Jezus over spreekt, moet dus duidelijk sowieso plaatsgrijpen voor deze gebeurtenis. Dat kan niet anders, want hij spreekt dat niemand de dood nog zal smaken voordat zij dit gezien hebben. Dus ik denk dat dat wel duidelijk is. Nu, die 6 dagen, dat is de meest nauwkeurige tijdsaanduiding in Marcus zijn verhaal. Misschien ga je zeggen, ja, maar ja, Jos, we hebben toch al gezien dat de Jezus zegt in die eerste lijdensaankondiging dat hij na 3 dagen zal opstaan. Ja, ik heb toen ook gezegd, kijk, dat wijst naar de klassieke verwachting van de opstanding uit Hosea 6, vers 2. De 3e dag zal hij ons opwekken. Wel, dat is niet een tijdsaanduiding zoals wij die gewoon zijn. Het betekent gewoon na 3 dagen, niet vandaag, niet morgen, maar op een komende dag. Herinner u, toen we nadachten over Lazarus, en de Heer Jezus spreekt over de opstanding, wat zegt ze dan over haar broer? Ja, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag. Ja? Ik weet dat hij zou opstaan op de laatste dag, dus men verwacht dit ergens in de toekomst en na 3 dagen is geen letterlijke tijdsaanduiding. Tuurlijk zal de Heer Jezus na 3 dagen opstaan, dat weet ik ook wel, maar als zij dit horen, denken zij niet aan 3 dagen later. Wat denken zij aan de laatste dag, die in de toekomst uiteindelijk zal aanbreken? En herinner je ook? Op de opstandingsdag, die tegenstaande Jezus al verschillende malen had aangekondigd dat hij na 3 dagen zou opstaan, dan gaan de vrouwen uit om het lichaam van de Heer Jezus op te baren, toch? Dan zijn ze toch niet van plan om hem achterna te zitten in de tuin om dit te kunnen doen? Nee, ze verwachten dit helemaal niet. En er zijn zelfs uitleggers die zeggen dat wanneer Jezus spreekt over na 3 dagen, dat dit op dit moment, wanneer hij dit verkondigt, ook nog niet zo duidelijk is. Het is heel goed mogelijk. Dus laten we het vooral niet letterlijk interpreteren zoals wij de neiging hebben. Maar die 6 dagen is de meest nauwkeurige tijdsaanduiding in Marcus' verhaal. Dus wat zich gaat afspelen op de berg, is eigenlijk dan op de 7e dag. Ja, ik denk dat het al belangrijk is om dat vast te stellen. En ik geloof dat die tijdsvermelding, wat Jezus heeft aangekondigd, verbindt met wat niemand verwacht dat zal gebeuren op die berg. Petrus had Jezus herkend als de Messias, maar er is niemand die letterlijk verwacht dat de Messias op een komende dag zal schitteren. Zoals Mozes toen hij van de heerlijkheid terugkwam onder het volk. Niemand ziet er aan uit, niemand verwacht er dat. Dus het is iets totaal onverwachts wat hier uiteindelijk gebeurt. En laten we niet vergeten dat die machtige daden en machtige woorden die we overdacht hebben in het eerste blok van het Marcus-evangelie, de eerste 8 hoofdstukken, bevinden we ons nu net op de wegsectie. De nieuwe Exodus-reis is nog maar net begonnen. Ik heb je de vorige maal gewezen op Marcus 8, vers 27, waar er heel nadrukkelijk vermeld wordt dat de Heer Jezus onderweg is met zijn discipelen. Dat gaan we meerdere malen tegenkomen in deze wegsectie. En dit is juist de aanvang, en waar gaat de vraag over: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ik geloof dat we hier al een antwoord gaan op krijgen. Want, hoe kan het ook anders, bij de eerste Exodus spreekt Yahweh op de Sinaï na 6 dagen uit de wolk tot Mozes en Israël. Exodus 23, vers 16 en 17. De heerlijkheid van Yahweh rustte op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem 6 dagen lang en op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid van Yahweh was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Dus ik geloof dat hier een heel duidelijke heenwijzing is naar de eerste Exodus. Dus Exodus 24, correctie, vers 16 en vers 17. Daar kun je nu naast kijken in mensen, die gelijkenis is te treffend, maar er zijn nog veel meer punten uiteindelijk. Dus wie is de mensenzoon? Ik geef altijd aan waar ik naartoe ga, want ik geloof dat hij de bedekte heerlijkheid van Yahweh is die midden onder hen aanwezig is. Ik dacht hierbij ook aan wat er in Hebreeën 1 vers 3 staat. Deze die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. De uitstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Natuurlijk in Hebreeën 1 vers 3 geeft het vooral te maken met het karakter van de Heere Jezus die tentoongespreid wordt, wie hij is. Nu, bij Petrus, waarvan ik u van meet af aan gezegd heb dat hij achter dit evangelie schuil gaat, voor hem staat dit heerlijk zicht, ja, zeg maar, op zijn netvlies gebrand. Wanneer hij in zijn tweede brief eigenlijk afscheid neemt, het is zijn geestelijk testament, gaat hij in een hele specifieke context melding maken van deze gebeurtenis. In 2 Petrus 1, vers 16 tot vers 18. En hij zegt daar, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Let op de bewoording hier. De kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus hij wijst vooruit naar de parousia, naar de verschijning in heerlijkheid. En daar heeft hij al een voorsmaak van gezien op de berg. Hij zegt, we zijn ooggetuigen van zijn majesteit. We hebben zijn majesteit gezien. En dan verklaart hij nader en zegt hij, want hij, de Heer Jezus, ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon, wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen toen wij met hem op de heilige berg waren. De heilige berg. Hij noemt die berg natuurlijk heilig, omdat Gods heerlijkheid in de Heer Jezus Christus daar openbaar wordt. Ja. Maar er worden niet zoveel bergen in de schrift heilige bergen genoemd. En de eerste heilige berg die in de schrift aan bod komt, is de berg Sinaï, waar Gods heerlijkheid voor het eerst gezien werd door Mozes in de brandende braamstruik en achteraf dan wanneer ze uit Egypte verlost en bevrijd zijn en God ze brengt tot zichzelf aan de voet van de berg. Dus voor Petrus was dit Sinaï-moment een voorsmaak van de komende parousia, de verschijning van de Heer Jezus in kracht, waar wij met z'n allen naar uitzien. Ik denk dat dat voor iedereen wel duidelijk is, zeker? Nu gezien de vele verwijzingen, en er zijn er nog een aantal wat ik ga opmerken, en het nieuwe Exodus-motief in Marcus, geloof ik dat Marcus hier heel duidelijk de link legt met de Sinaï-openbaring en de wetgeving. Straks daar meer over. Nu, het is een teken dat voor 3 apostelen, 3 discipelen, specifiek is bedoeld. Deze 3, kom ik straks op terug, zijn uiteindelijk ook de leiders. Petrus is de voornaamste. Jacobus wordt de eerste leider in de geloofsgemeenschap in Jeruzalem. En Johannes, ja, zijn rol is ook niet onbekend, denk ik. Later komt hij meer op de voorgrond, wanneer uiteindelijk het epicentrum van het christelijk getuigenis in Efeze ligt. Het begint allemaal in Jeruzalem, maar dan verlegt het naar Antiochië, van Antiochië later naar Efeze. Zo vinden we toch in het boek De Handelingen. Nu, dit teken dat zij ontvangen, ja, kan je eigenlijk vergelijken met wat bij Agas gebeurt. Weet je nog, in Jesaja hoofdstuk 7, toen de profeet Jesaja naar koning Agas ging om hem ook op het hart te drukken, dat hij moest op God vertrouwen, niet zien op de omstandigheden en helemaal geen verbond sluiten met Assyrië, waarbij hij eigenlijk dacht zijn heil te zoeken. En dan zegt God en vraagt een teken op aarde, in de hemel, alles wat die geloofsvertrouwen maar kan versterken. Wel, in dat opzicht is dit teken wat zij zullen zien ook bedoeld om hun geloofsvertrouwen in de Heer Jezus te sterken. Kijk, de Heer Jezus weet als geen ander, gezien Israëls eindtijdverwachting, hoeveel dit vergt van zijn discipelen om mee te stappen in dit scenario dat hij hen voorhoudt. Ja. En daarom krijgen zij dit uitzonderlijke teken om hen te versterken. Zij zullen later, ja, bij de pijlers zijn in de kerk en dan moet je toch uiteindelijk je zekerheid kunnen vinden. Want moest dit niet nodig zijn, dan zou de Heer dit ook niet geven. Je vindt het ook heel uitdrukkelijk bij Paulus op gegeven momenten tijdens zijn bediening dat hij een bijzondere godservaring heeft. En het is omdat het nodig is in die omstandigheden. Ja. En dat heeft helemaal niks te maken, dat wil ik toch ook onderstrepen, met uw actuele geestelijke conditie, als ik het zo mag zeggen. Want Petrus is er hierbij, en u weet wat er net Petrus overkomen is. Kan je niet echt een geestelijk hoogtepunt noemen, denk ik, als hij de Jezus even gaat berispen. Dus het heeft daar helemaal niks mee te maken. Ik proef ook vaak onder evangelische christenen dat er mensen zijn die wel hunkeren naar godservaring, naar beleving, en die er alles voor over hebben, die daar bewust van gaan bidden en die gaan vasten, omdat ze, ja, verlangen naar zo'n moment. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat God uw drang naar een uitzonderlijke geestervaring, dat hij dat niet gaat bevredigen. Dat komt er alleen maar in uw leven als dat echt nodig is. En ik kan me zo voorstellen, wanneer er een moeilijke en cruciale fase in uw leven aanbreekt, dat je dan echt ook van de Heere bidt, om een heel duidelijke aanwijzing welke richting dat je uit moet. Maar als je dit doet en je bidt dit van ganser harte en het komt er ook, dan is het wel goed dat je gehoorzaam bent en ernaar handelt, want er is geen weg meer terug, in mensen. Vraag er nooit niet om als je niet zeker weet of dat je het gaat gehoorzaam. Dat is een heel gevaarlijk iets om te doen. Allereerst is het oneerlijk naar de Heer, getuigt het niet van veel trouw, en is het eigenlijk een grove overtreding in zo'n situatie. Dus als je erom bidt, neem dan voor in je hart, wat het teken ook is, welke richting dat je ook uit moet, dat je gaat gehoorzaam. Anders moet je er niet aan beginnen. Ja. En ik spreek wat dat betreft toch een beetje uit ervaring. Dan moet je gehoorzaam, als de Heer het doet. Nu, wie ze ook meemaakt, ondanks dat je vaak merkt onder christenen, loopt er ook niet mee te koop. En ik denk dat apostel Paulus daar ook een heel goed voorbeeld van is. Hè? Hij vertelt er ook zeer weinig over. Hij maakt er geen hele scène van. Hij zegt, ik werd opgenomen in de derde hemel, maar kan u niet vertellen wat ik gezien heb. Dus ik denk dat het toch wel even belangrijk is om dit hier te onderstrepen, dat dit echt wel zijn bedoeling heeft voor deze mannen. En inderdaad, opnieuw zijn het enkel die nauwste vertrouwelingen die dit zullen meemaken. Hebben we nogal zo'n situatie gezien, waarin de Jezus juist deze drie mensen meeneemt? De oppakking van het dochtertje van Jairus uit de dood, inderdaad. Ja, dus dit is de tweede maal dat deze mensen door de Jezus apart gezet worden om zoiets bijzonders mee te maken. Opmerkelijk is, de Jezus die verandert dan meteen wanneer ze op de berg zijn. Zijn kleren, wordt er in Marcus gezegd, worden blinkend helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. In de andere evangelie wordt er een nadruk gelegd op zijn gelaat dat begint te schitteren. Hier ligt de nadruk op de kledij. Nu, in Israëls geschriften is er slechts één iemand die zich kleedt in helwit schitterend licht. Daarom was dat liedje dat we gezongen hebben ook toepasselijk. Maar in Psalm 104, vers 1 en vers 2, looft Jahweh mijn ziel, Jahweh mijn God, gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed, dan wordt er dan gezegd, hij hult zich in het licht als in een mantel. Ja. En ook de oude vandaag in Daniel 7, vers 9, die zich neerzet op de troon, zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar als zuivere wol. Dus ook daar is de link, denk ik, met Jahweh de Heer duidelijk. En in de Joodse traditie zijn ook heel wat interpretaties op de Bijbelboeken. Nu, Exodus is natuurlijk een hele belangrijke in Israëls geschiedenis. En er is een commentaar, een interpretatie dat noemt Midrash Exodus Rabbah. Je hebt het waarschijnlijk niet op je nachttafel liggen, dat is ook niet nodig. Maar dat maakt melding dat, wanneer de Heer zich openbaart op de Sinaï, dat Jahweh tot driemaal toe gehuld is in schitterend licht. Namelijk bij de schepping, vervolgens inderdaad bij de verheerlijking op de Sinaï en bij de wetgeving. En dan wanneer Jahweh uiteindelijk de zonden van zijn volk vergeeft, die de oorzaak waren van de ballingschap, bij de terugkeer uit de ballingschap. Dus je hebt drie gebeurtenissen: schepping, Exodus en terugkeer uit de ballingschap, waarin Jahweh zich presenteert, gekleed in stralend heldere wit licht. Nu, dat mag ons niet verwonderen, want sowieso in de Joodse traditie gaat de bruidegom gekleed in het wit. En wie is Israëls bruidegom? Jahweh de Heer. En het Sinaï-verbond wordt sowieso beschouwd als het huwelijksverbond tussen Jahweh en Israël. Ja. Trouwens, bruidegom, had de Heer al iets gezegd over de bruidegom in Marcus Evangelie? Ik dacht het wel. In de passage over het vasten, weet je niet meer? Marcus 2, vers 19 en 20 kunnen de bruiloftsgasten zo vasten, terwijl de bruidegom bij hen is. Toen hadden we daar toch ook al bij stilgestaan, dat Jahweh de Heer de bruidegom is van Israël. Dus je ziet dat de connecties vele zijn ondertussen. Nu, er zijn inderdaad heel wat gelijkenissen, maar het is ook altijd heel belangrijk om te zien wat er nu net anders is. Als je nu zegt van oké, de verheerlijking op de berg, dat loopt parallel met de openbaring van Jahweh op de Sinaï. Oké, dan merk je parallellen, maar let er dan ook op dat er verschillend is. En in tegenstelling tot Mozes toen, Mozes die straalt pas wanneer dat hij maar Jahweh gesproken heeft en terugkomt uit zijn tegenwoordigheid, zien we dat de Jezus straalt lang voordat de wolk plots komt opdagen. De Jezus is al lang aan het stralen. In Exodus 34 zie je dat het pas bij Mozes is, wanneer hij communiceert met Jahweh en dan uit zijn tegenwoordigheid vertrekt, dat hij straalt. Maar de Jezus straalt lang voordat de wolk zich manifesteert bij de verheerlijking. En ik denk dat dat wel heel veelzeggend is. Dat is één ding. Ten tweede, in tegenstelling tot Mozes toen, onderhouden beide mannen hier, Mozes en Elia, zich niet met de wolk, met Jezus de Heer. En het woordje dat hier gebruikt wordt, onderhouden, hè, er staat, zij onderhielden zich met Jezus, dat is een woordje dat slechts zeer zelden in de schrift voorkomt. Het Marcus-evangelie eenmaal, en je vindt het dan nog eenmaal in de vertaling, in de Griekse vertaling beter gezegd, van het Oude Testament, namelijk in het boek Exodus, om aan te duiden dat Yahweh met Mozes spreekt van aangezicht tot aangezicht. En je vindt het nergens anders. Enkel Marcus gebruikt het Griekse woordje in zijn evangelie. De andere evangelisten hebben het niet. Dus denk toch dat ook dat een heel duidelijke aanwijzing is voor wat er hier precies gebeurt. Marcus' bedoeling is volgens mij toch wel duidelijk dat hij wil aantonen dat Jezus de fysieke manifestatie is van Yahweh op aarde. Ja. Wat ons brengt bij het volgende stukje, want ik wil inderdaad nog even stilstaan bij de verschijning van Elia en Mozes. Waarom zijn Mozes en Elia hier ineens van de partij? Dat is toch wel, denk ik, belangrijk om een momentje over na te denken. Wel, als je commentaren gaat lezen en aan velen gaat vragen, dan gaan we zeggen, kijk, ja, Mozes, de gever van de wet, en Elia staat voor de profeten. Ja. En ten dele kan ik dat inkomen. Maar ik geloof dat er meer is. En daar wil ik je op wijzen ook. Hè. Beiden hadden inderdaad, zoals u allen weet, de heerlijkheid van God gezien op de berg. En iets wat dat wij niet kennen, maar in de Joodse traditie wel zo is, is dat beiden in de hemel opgenomen zijn. En velen gaan direct zeggen, ja maar Jos, Mozes die sterft toch, die trekt toch het land niet binnen. Ja, inderdaad, dat geloof ik ook. Maar naar de Joodse traditie is Mozes opgenomen. En dat heeft alles te maken natuurlijk dat hij de grootste en de voornaamste profeet is. De eerste is altijd de grootste, hè? Dus als Elia is opgenomen in de hemel, dan zeker Mozes toch. Dat is de gedachtegang bij hen. Net zoals David, koning David natuurlijk. Geen slecht woord van koning David. Hè. Dus de grootste koning en al die erachter komt is minder dan David. Ja, David staat bovenaan. En wel onder de profeten staat Mozes bovenaan. Ik wil het toch maar even ertussen zetten. Dat zijn dingen die wij niet zo meteen gaan bedenken. Maar let erop, wie wordt er hier als eerste genoemd? Hun verscheen, zo denken Mozes en Elia, maar het is eerst Elia die vernoemd wordt, en dan Mozes. En vervolgens mag ik je vragen, wie is er het gespreksonderwerp tijdens het afdalen van de berg? Over wie hebben ze het? Over Elia. Ook dat is toch wel heel opmerkelijk. En ik denk dat de belangrijkste reden ligt in het feit dat beiden, Mozes en Elia, slechts in één schriftplaats vermeld worden in Israëlse schriften. En nee, deze man is niet Jesaja. Maar eigenlijk zou je het al moeten weten. Waar worden Mozes en Elia in één adem genoemd? Enig idee? Het is inderdaad Maleachi. Terecht. Maleachi 4 vers 4 en 5 aan het eind. Er wordt gezegd, gedenk de wet van Mozes mijn knecht, die ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van Yahweh komt. Ik geloof, gezien de opening, de proloog van het Marcus-evangelie, weet je nog, de combinatie van de twee teksten, Jesaja 40 vers 3 en Maleachi 3 vers 1, denk ik dat Marcus bewust wijst naar dit gedeelte in Maleachi 4. Ik ga je ook wel uitleggen waarom. Want, bedenk het boek Maleachi. Wat is eigenlijk dat de hamvraag waarom dit hele boek draait? Kunt u zich dat herinneren? Waarom is Gods volk op dat moment, ongeveer 100, 150 jaar terug in het land, waarom zijn ze terug zo teleurgesteld in Yahweh? Inderdaad, waar blijft de belofte van zijn komst? Daar draait dat boek rond. Want Yahweh kan niet komen, moest hij komen? Dan zal hij komen, trouwens hij verbond, maar dan zal het zijn in oordeel, weet je nog? En daarom wordt Elia gestuurd, de bode om hem voor te bereiden op de komst van Yahweh tot zijn tempel. Dus ik denk dat daar de knoop ligt. En dat inderdaad Mozes, ja, hij is het begin van Israëls formatie, daar is Israël ontstaan bij de Exodus, wanneer uiteindelijk God hem brengt tot aan de berg, dan wordt het verbond gesloten. Dat is de ontstaansgeschiedenis van Israël. Maar Elia is het einde. Hij is de laatste profeet. Na hem komt de geduchte dag van Yahweh, zoals aangekondigd. Bij Mozes de sluiting van het verbond in zegen en vloek, want het was een voorwaardelijk verbond, het Sinaï-verbond. En bij Elia, ja, de laatste kans voor Israël, om aan de vloek van het verbond te ontkomen. Kan je mij volgen? We hebben het wel over de Elia die aangekondigd is, die zou komen, hè? Voor de discipelen, als zij horen over de Elia die komt, dan denken zij letterlijk aan de Elia die in de tijd actief was, dat de Elia terugkomt, dat denken zij aan. Hè? Het is niet Johannes de Doper die daar staat bij de Heer Jezus samen met Mozes, maar het is Elia. Ja? Wat het verband tussen die beiden is, tussen de historische Elia en de aangekondigde Elia, daar kom ik direct bij terecht. Het is niet voor niets dat er verwezen wordt naar de Elia die komt. Het heeft alles te maken met Elia, zijn historische bediening. Wel, Elia is eigenlijk de laatste profeet die gestuurd wordt naar Israël. Als ze hem geen gehoor geven, dan is de ballingschap een feit. En Elia wordt niet gehoord. Hij moest met een vergroot glas zoeken in Israël. Ik denk dat hij alleen is. En wat zegt de Heer? Ik heb een overblijfseltje. Ik heb er 7000. Maar als geheel heeft Israël geen gehoor gegeven aan Elia, ondanks zijn vele tekenen, lieve mensen. Want vanaf dat moment, kijk, als de koningen na Elia trouw zijn, dan kunnen ze hoogstens meemaken dat de ballingschap niet in hun dagen komt. Denk maar aan koning Hiskia. Hiskia wordt heel duidelijk gezegd dat het niet in zijn dagen komt. Maar het is onafwendbaar, het komt. Dus het kan hoogstens uitgesteld worden. Ja? En zo denkt men ook in de Joodse traditie, dat Elia de profeet was die gestuurd was om Gods volk terug te voeren tot de wet. Ze hebben er geen gehoor aan gegeven en vanaf dat moment was de ballingschap onvermijdelijk. Het was een kwestie van tijd. Ja? De profeten die dan komen, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, en zeker Jeremia, die kondigen toch ook de ballingschap aan. Oké, zij prediken ook nog een oproep tot bekering, maar ook daar komt er nagenoeg geen reactie op. Ja. Dus het tij was al gekeerd volgens de Joodse traditie in de dagen van Elia. En daarom wordt hij verwezen als zeg maar, de opsluit van het verbond met Israël, het Sinaï-verbond. Ja. De Elia is dan ook, ja. Als hij aangekondigd wordt in Malachi, die Elia die komen zou, de laatste kans, als Israël zich niet bekeert, dan gaan ze onvermijdelijk de vloek van het verbond ervaren. Kunnen ze niet aan ontkomen. Kan je mij volgen? Zie je de link tussen beiden? Dus die beiden samen, zou ik kunnen zeggen, overspannen eigenlijk heel de geschiedenis van Israël naar de schriften. Ja. Dus je zegt, Mozes en Elia staat voor de wet en de profeten, ja, maar met deze uitbreiding natuurlijk. Hè. Dus ik geloof dat Elia hier vermeld wordt, omwille van de proloog zoals ik al aangaf. Want wat de Heer Jezus aankondigt en wat dan nu bevestigd zal worden in wat hier gezien wordt op de berg, ja, dat is namelijk Israëls bestemming. Ja. Inderdaad, de heerlijkheid voor Israël. En wat aangekondigd is door de Heer Jezus cruciform discipelschap, wordt hier ook aangetoond dat dit de weg is tot deze bestemming. Begrijp je? Cruciform discipelschap is wat het eigenlijk werkelijk betekent om het Israël van God te zijn en te lijken op hem. En de uitkomst wordt al gezien in de Heer Jezus, want hij zal die weg gaan, hij heeft het aangekondigd. Dat hij zal verworpen worden, dat hij zal lijden en dat hij zal sterven en opstaan. En nu wordt dat bevestigd, want hij wordt verheerlijkt. Dus die weg die de Heer Jezus verkondigt, die voor hen ja, totaal anders is dan wat zij verwachten, wordt hier eigenlijk bevestigd. En tegelijkertijd is het ook voor hen de enige weg om deel te krijgen aan die heerlijkheid. Ja. Dus die weg van cruciform discipelschap, die de Heer Jezus aankondigt, is de weg om het Israël van God te zijn en te lijken op hem. Kan je mee volgen? Oké. Dus Petrus hier, ja, is nog niet bekomen van wat er net is gebeurd. Hij kan er natuurlijk zijn hoofd niet rondkrijgen dat de Messias gaat moeten lijden, dat de Heer Jezus gaat moeten lijden. En je moet zien, die mensen vallen van de ene verwondering in de andere. Nu komen ze op die berg, dan ziet hij dat de Heer Jezus schitterend stralend als de zon. Dan ineens ziet hij Mozes en Elia. Moet ik je voorstellen, die mensen kunnen dat niet plaatsen. Tuurlijk, Petrus diep onder de indruk. Ja, ik kan het toch niet laten om iets te zeggen. Hè? Zo kennen we natuurlijk Petrus ondertussen. Hij slaat helemaal opnieuw de bal verkeerd. Hoe komt hij erbij om Jezus nu nog rabbi te noemen? En alles wat hij gehoord heeft, zou hij toch moeten beseffen, dat Jezus toch wel net iets meer is dan een rabbi uiteindelijk. Ja? Maar goed, laten we niet te hard zijn voor hem. Hij kan het natuurlijk niet vatten. En hij is diep onder de indruk, hij is net zoals de anderen, zeer bang geworden. Hij is nu net iemand die, als beter is van eigenlijk niks te zeggen, toch meent dat hij iets moet zeggen. En dan kan je toch alleen maar domme dingen zeggen eigenlijk. Hè? Dat kan niet anders. Hij was serieus daarnaast toen hij bij de Grijze berispte bij zijn stervens aankondiging. En nu slaat hij opnieuw de bal verkeerd, Rabbi, zegt hij. Enfin. Hij zegt, Heer, laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Waarom wil hij nu 3 tenten maken? Misschien is dat een moment willen vastleggen en vereeuwigen. Ik denk ook dat hij dit moment zeker wil vasthouden. Maar het wijst ook vooruit. Ja? Wanneer verblijft Israël in tenten, in loofhutten tijdens het grote oogstfeest? Het loofhuttenfeest. En waarom gaan ze dan in loofhutten, in tentjes, overnachten buiten? Omdat dit feest terugwijst naar Exodus. En meer bepaald, inderdaad, de voet van de berg. En wat doet men dan in Jeruzalem? Men steekt heel grote lichten aan. Om Jahweh zijn tegenwoordigheid na te bootsen. En het grote licht op de berg. Dus dat hij 3 tenten bouwt in het licht van zijn traditie, of wil bouwen, beter gezegd, in het licht van zijn traditie, komt er helemaal niet uit de lucht gevallen natuurlijk. En traditioneel verwacht men ook, ja, dat zal misschien wel merkwaardig klinken, men verwacht dat in de aanbrekende Messiaanse tijd, ik heb je ook al verteld dat de traditie is dat net in de Messiaanse tijd het loof, het een feest, de Messias zal zijn intronisatie kennen, maar men ziet er ook naar uit in die Messiaanse tijd dat Israël terug in tenten gaat wonen. Ja, terug in tenten gaan wonen, terug in die tijd. Ja, maar zo denken zij altijd. Ze kijken altijd terug naar het verleden. En voor hen was dit het prille begin. Israël woont in tenten daar bij de Sinaï. Ja. Er is één profeet die daar veel aandacht aan heeft en een heel bijzondere insteek geeft. En dat is Ezechiël. Want voor Ezechiël is, ja, daar in de woestijn, bij Yahweh, de plaats waar Israël van de afgoden van Egypte gereinigd werd. Die tekst hebben we al eens overdag met elkaar. In Ezechiël 20 zie je heel nadrukkelijk dat Yahweh zegt dat hij in de woestijn daar met Israël een gericht heeft gevoerd. Ja, want inderdaad, de eerste zonde die Israël begaat is de zonde met het gouden stierkalf. En dan volgt er een gericht. En het is pas na dit gericht en de vernieuwing van het verbond dat Israël van start kan gaan. Ja. Dat moment wordt eigenlijk door Ezechiël vastgegrepen als het begin, het prille begin, toen alles nog goed was. Trouwens, hier in deze tekst wordt ook vooruitgewezen dat wanneer God zijn volk uit de ballingschap terugvoert, er ook een gerecht zal zijn met hen. Ja. Dus je ziet iedere keer die parallel. Dus ze willen terug naar die dagen. En ik wil u ook wijzen op het volgende. Kijk, bij de eerste Exodus op de Sinaï was er ook die bevestigende stem die klonk uit de wolk. Want, en dan wordt als volgende gezegd, er kwam een wolk die hen overschaduwde en er kwam een stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Wel, bij de eerste Exodus klonk ook die stem heel bewust ter bevestiging. Kijk maar, in Exodus 19 vers 9, en Yahweh zei tot Mozes, ik kom naar u toe in een dichte wolk, en die de heerlijkheid verbergt, om het zo te zeggen, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. Dus de bedoeling is dat wanneer het volk ziet dat Yahweh spreekt direct tot Mozes, dat ze zeggen, ah ja, kun ik maar beter naar Mozes luisteren, nee, want Yahweh spreekt toch met hem. En vanaf dat moment is Mozes ook de tussenpersoon. Ja. Maar hier is het veel sterker wat er gebeurt, want in tegenstelling tot wat toen gebeurde, richt de stem uit de wolk zich nu direct tot de discipelen, zie je dat? Zij worden rechtstreeks aangesproken. Dus de nadruk op de persoon van de Heer Jezus is hier nog vele malen sterker. Meteen wordt er gezegd, dit is mijn geliefde zoon, hoort naar hem, en wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt de wolk ineens. Zie je het grote verschil? Dus de stem uit de hemel, die hebben we ook al gehoord. Bij de doop van de Heer Jezus, weet je nog? Toen hebben we gezegd dat wat Jezus daar doet, door in de wateren te gaan, de geest die op hem neerdaalt, en dan de woestijn in te gaan, dat hij daar gezien wordt als de ware Israël, die Israëls verhaal opneemt. Weet je nog? Dus als we nu de lijn doortrekken naar wat hier gebeurt, herinner u, bij de eerste Exodus, had Yahweh tegen Mozes gezegd, bij de brandende braamstruik, al, ja, ik moet een beetje met hem weer springen, omdat je het zou zien, had hij heel duidelijk gezegd dat er een teken gegeven zou worden, in Exodus 3 vers 12, en hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn, dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen of aanbidden op deze berg. En wat vinden we hier uiteindelijk, als de Heer Jezus op de berg zo veranderd wordt, en de stem klinkt uit de hemel, hoort hem, ja, dat er eigenlijk aangekondigd wordt van, kijk, de ware Israël, dit is mijn ware zoon, door wie de heerlijkheid van God zal hersteld worden, hoort hem. Ja. Die woorden zijn heel belangrijk, hoort hem. Dus we hebben Mozes, de wetgeving, Elia, de profeten, hebben we gezien, kort samengevat. En Jezus is dus het hoogtepunt waar alles naar vooruit wees. Hij is de opsomming van de wet en de profeten. Alles komt nu samen in hem. Want bij de eerste wetgeving sprak God uit de wolk heel lang. Er worden enorm veel aanwijzingen gegeven over de woonplaats van Yahweh die moet gebouwd worden. Richtlijnen in zaken de offers, wetgeving in zaken reinheid en heiligheid. Maar nu is de wolk meteen weg. Deze mijn geliefde zoon hoort hem, hij is weg. De wolk is weg. Wat wordt daarmee bedoeld, denk je? Wat is de nieuwe Torah nu? Inderdaad, hij is de belichaming. Hoort hem. En dat is zo mooi, als je er verder over nadenkt. Want bij de Exodus daalt die heerlijkheid neer op de berg. Later komt ze op de tabernakel, aan het eind van het boek Exodus, en nog later op de tempel. Maar op wie daalt ze hier neer, die heerlijkheid? Inderdaad, op hemzelf. Yahweh, zegt de profeet Jesaja, die woont niet in door mensen gemaakte tempels, maar hij woont in en onder zijn beelddragers. Dit is inderdaad de nieuwe Exodusweg, die door de hemelse heerlijkheid de wolk bevestigd wordt, die zal leiden tot de verlossing van de hele mensheid. Nou, Israël, blind en doof hebben we gezien, kan niet langs de weg van hun Messiasverwachting verlost worden, dat is onmogelijk. Maar dit is de weg van de nieuwe Exodus, die nu getoond wordt in de Heer Jezus. Nu, om toch over Israël te hebben, achter hun afgoderij hebben we gezegd, van demonische macht en schuil. Maar als ze terug naar beneden gaan, wat vinden we daar aan de voet? Nee, daar gaan we de volgende keer over nadenken. Maar het is toch opmerkelijk dat die zaken zich iedere keer... Hè? Als er geen vragen zijn, wil ik nog dit stukje verder behandelen. Want, inderdaad, die bevestiging is nu gekomen. Natuurlijk kan je veronderstellen dat de discipelen... Ja, heel weinig van begrepen hebben. Hè. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Voor hen is dat allemaal heel moeilijk te plaatsen. En de Heer Jezus maakt het nog een stuk moeilijker, wanneer dat hij zegt, ja, dat ze er niks mogen over vertellen. Terwijl ze van de berg op daalden, gebood hij hun dat ze niemand zouden vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de doden was opgestaan. Dus je moet dat eens allemaal op een rijtje zetten. Jezus' lijdensaankondiging, dat was al een donderslag bij heldere hemel. Nu zien ze die verheerlijking, dan komt die stam uit de hemel, en dan gaan ze naar beneden, en dan mogen ze er nog niet eens over spreken. En dan staat er, en zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was uit de doden opstaan. Nou, dat klinkt een beetje vreemd. Ze weten wel heel goed wat is de dodenopstanding, de opstanding uit de doden, dat is het punt niet. Maar wat als ze gezien hebben? Dat de Heer nog over een dodenopstanding spreekt, dat kunnen ze met elkaar niet rijmen. Ze hebben net die hoop van Israël, die geopenbaarde heerlijkheid van God aanschouwd, daar op de berg. En voor hen, wat zien ze, denk je? De Messiaanse tijd is aangebroken en wij, we zijn erbij op de eerste rij. Maar dan spreekt de Heer over opstanding. Hoezo? Dood en opstanding. Ze kunnen dan niet rijmen aan elkaar, die twee dingen. En daarom komt die vraag bij hen. Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Wij zeggen, wat is dat hier allemaal? Hoe moeten we dat allemaal in elkaar rijmen? Dat is toch behoorlijk verwarrend, of niet? Laat ons duidelijk zijn. De discipelen verwachten de algehele opstanding aan het begin van de Messiaanse tijd, als het vertrekpunt. Ja? Dat kan iedereen volgen. Nu, vervolgens vinden we, dat zij nu vragen, waar past de Elia die herstel zou brengen, en dat is de aankondiging, wat past hij eigenlijk nu in, volgens die voorzegging van Malachi, en heel dat plaatje dat ze hier nu zien en dat ze horen, hoe moeten we dat dan tussen gaan krijgen? Hoe kan die mensenzoon nu gedood worden, zoals Jezus het hier aankondigt, als de Elia, die aangekondigd is, juist herstel gaat brengen? Dus na de Joodse traditie zou de Elia die zou komen, hij zou de verdeeldheid onder Israël wegnemen, hij zou de natie herenigen, hij zou verzoening brengen voordat Yahweh terug zou komen. Dus dat is de gedachte die leeft bij hen. Elia is de verzoener, hij brengt herstel en Jezus spreekt nu nog altijd van dood. Hoe kan er sprake zijn van onderlinge verdeeldheid en strijd als de Elia komt om dat juist uit het land, uit de wereld te helpen? Hoe kan dat? Zie je, ze kunnen dan niet rijmen aan elkaar, he? Elia die bereidt de komst van het koninkrijk voor. Hoe kan je dan nog over de dood praten, dat er nog gaan sterven, weet je wel? Als hij juist zorgt voor verzoening. Dat verstaan zij niet. En de Heer maakt het nog een stukje gemakkelijker. Hij nu zei dat hen, Elia komt wel eerst en herstelt alles, want dat is de gedachtegang van de schriftgeleerden. En hij zegt er dan bij, ja, maar hoe staat er aan geschreven van de mensen, zodat hij veel moet lijden en alles niet geacht worden. Dus hij zegt, de schriftgeleerden zeggen wel, Elia komt wel eerst en herstelt alles. Maar zegt hij, hoe staat er aan geschreven van de mensenzoon dat hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Hoe rijmen die twee dingen aan elkaar? Ja? Punt is, lieve mensen, dat de vooronderstelling bij de discipelen leeft dat de mensen zullen luisteren naar de Elia. Zij gaan ervan uit dat wanneer de Elia komt, dat hij werkelijk herstel zal brengen. En dat is het hele punt, snap je? Zij houden er geen rekening mee dat, zoals de traditie leert en de geschiedenis leert, Israël nooit geen gehoor heeft aan profeten. Snap je? Jezus zegt eigenlijk, wat doet u geloven dat de gezonde Elia gehoor zal krijgen? Op wat baseren jullie dat? Ja, als ze terug moeten kijken in de geschiedenis, hebben ze toch de geschiedenis tegen hen, he? Of niet? Want die gedachte leefde, inderdaad, Elia zou komen, en hij zou alles verzoenen, het zou allemaal in orde komen. Maar de Jezus zegt hier ook nog bij, zoals van hem geschreven staat. Ja, was die verwerping van Elia dan letterlijk voorzegd? Hoe kan hij zeggen dat het geschreven staat? Dat maakt het toch interessant, nee? Of niet soms? Wel, Jezus wijst inderdaad op de achterliggende geschiedenis. Hij zegt, welke profeet werd er niet vervolgd? Denk aan dat stukje Matthäus 23. Wee je schriftleer naar fariseeën en huichelaars, want die bouwt de graf van de profeet en versiert de graftombe van de rechtvaardigen en zegt, als wij in de dag van onze vaderen waren geweest, zouden wij niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de profeten. U getuigt dus van uzelf, zegt de Heer, dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. En dan zegt hij erbij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Nu, als ze van zichzelf denken dat zij nooit de profeten zouden doden als hun voorvaderen, ja, dan is het eigenlijk wel te verstaan dat zij geloven, als in Malachi wordt aangekondigd, dat de Elia komt, dat hij gaat slagen is in hun opdracht. Want als die in hun dagen gekomen, zij gaan nooit doen wat hun voorvaders hebben gedaan. Voel je het komen? Dus zegt de Heer Jezus, sorry, maar je hebt toch wel behoorlijk de geschiedenis tegen. Maar ik zeg dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals van hem geschreven staat. Dus hier zie je heel duidelijk dat hij Johannes de Doper met Elia vereenzelvigt. Ja. En dat hij zegt dat dit naar de schrift gebeurd is. Nu, er is geen letterlijke voorzegging. Maar weet dat de Elia teruggrijpt op Elia de Tisbiet. En wat is er met Elia de Tisbiet gebeurd? Hij is niet gestorven, maar hij is toch vervolgd door Isabel, die hem rouw lustte. Hij is aan haar kunnen ontsnappen. Maar nu, de Elia die komt, is niet kunnen ontsnappen aan Herodias. Ja? Dus hij wijst op een patroon in de schrift. Dus wat dat je al zag in Isabel en Achab, daar gaat Herodias en Herodes wel in slagen, hebben we toch gezien? Ja. Dus hij wijst op een patroon in de schrift. En daarvan zegt hij zoals geschreven staat. Dus Jezus die ziet hier die geschiedkundige gebeurtenis als een profetische voorzegging van het lot dat de aangekondigde Elia te wachten staat. Zo leest hij de schrift. Hij leest de geschiedenis profetisch. Dus ik denk dat het wel belangrijk is, omdat het is toch ook duidelijk voor de aandacht te krijgen, dat er patronen zijn in de geschiedenis, die de Heer Jezus als profetisch beschouwt, naar de toekomst toe. We gaan er nog tegenkomen. Is iedereen mee in dat verhaal? Kan je volgen? Dus dat kunnen zij gewoon niet vatten. Maar ik denk, als je opnieuw zo de aandacht gevestigd wordt op Elia, dat voor ons duidelijk wordt waarom dan Marcus zoveel aandacht had voor Herodes zijn verjaardagsfeest. Het is het langste van alle drie de evangeliën die ons zo nadrukkelijk vertelt wat er op dit verjaardagsfeest plaatsgrijpt. Nu, het was niet alleen om aan ons het zuurdeeg van Herodes te tonen, maar voornamelijk om ons te tonen wat er met de Elia gebeurt. Want uiteindelijk, waarom zijn de Joodse overheden niet opgekomen voor Johannes wanneer dat in de gevangenis werd gegooid? Ze lieten hem gewoon wegrond in de gevangenis, bij manier van spreken. Dus en daar zie je dat ze wel degelijk zijn zoals hun vaderen. Dus Elia, zoals we gaan zien, is cruciaal voor Israëls toekomst. Uiteindelijk gaat de Heer Jezus die vraag stellen in Jeruzalem, na de tempelreiniging of tempeloordeel, hoe hij het ook noemt, te gevraagd wordt, op welk gezag doet hij deze dingen, wat hij gaan vragen, en Elia, was hij uit mensen of was hij uit God? Ja. Dat is de vraag waar alles rond draait. Hun houding, naar de profeet Elia, bepaalt uiteindelijk hoe Yahweh tot hen komt, in zegen of in oordeel. En het is in oordeel, mensen. Dus ik hoop dat je dat stilaan beter en duidelijker begint te zien, wat daar ook de oorzaak van is. De Heer Jezus zegt hier ook, hoe staat er geschreven van de mensenzoon? Ik heb het net getoond, wat Elia betreft, dat het eigenlijk geen letterlijke aankondiging is, zoals van hem geschreven staat, maar ook hier. Hoe staat er geschreven van de mensen, zonder dat hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Nou, kijk maar na, er is geen enkele passage over de mensenzoon die letterlijk Over de mensenzoon spreekt dat hij veel moet lijden en als niets geacht worden. Nergens vinden we dat. De enige duidelijke aanwijzing die je hier vindt, puur op grond van wat er aangekondigd wordt, het vele lijden en het als niets geacht worden, en wat dat de woordenschat betreft in de oorspronkelijke taal, is er maar één schriftplaats die ervoor in aanmerking komt. En het is Jesaja 53. Er is niks anders. Dus ook hier zie je dat de Heer Jezus ook dit weer niet letterlijk citeert. Het is een gevolgde denklijn, ja, maar geen letterlijk citaat. Dus ik denk dat we wat dat betreft, als het gaat om profetische aankondiging, dat we toch onze horizon een klein beetje moeten gaan verruimen. Want wij denken altijd van wat letterlijk, woordelijk is aangekondigd. Maar we zien hoe dat geschiedenis, geschiedkundige gebeurtenissen, profetisch geïnterpreteerd worden door de Heer, en een patroon laten zien. En we zien hoe dat hier ook een denklijn volgt in Jesaja 53, die uiteindelijk de enige weg is waarlangs dat de nieuwe Exodus verlossing zal plaatsgrijpen, die aangekondigd wordt, en wat Jezus zich als de mensenzoon mee vereenzelvigt. De mensenzoon, zoals we al gezien hebben, waar hij uiteindelijk zichzelf mee vereenzelvigt uit Daniel hoofdstuk 7. Dus hij brengt die beide passages samen, Daniel 7 en Jesaja 53, de dienaar van de Heer. En hij zegt van, kijk, de mensenzoon zal zo verheerlijkt worden, alle macht krijgen van al die koninkrijken, omdat hij juist de dienaar van de Heer is die zo zichzelf vernederd heeft en zo verhoogd is geworden. Maar goed, ik ga er nog wel een paar keer herhalen, we gaan dat wel duidelijker en duidelijker zien. Dus, vanuit dat oogpunt, hè, maar de vorige keer er ook bij stilgestaan, hoe zullen de heiligen van de Allerhoogste, weet je nog Daniel 7? Hoe zullen zij gerechtvaardigd worden? En hoe zal het beest uiteindelijk verslagen worden? Wel, ik denk dat het nu bevestigd is door de weg van het kruis en alle die de mensen zo volgen in cruciform discipelschap. Ik heb je toen ook gewezen op Openbaring hoofdstuk 14, de 144.000 en de grote scharen uit de volkeren die niemand tellen kan, die twee zijden. Hier wordt er gezegd, deze zijn het die niet met vrouwen, zich met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Ik heb je dat vorige keer ook al opgewezen, dat wil niet zeggen als celibaat zijn. Maar ze zijn trouw het lam in alles gevolgd. En zij hebben zich niet schuldig gemaakt aan afgoderij. In hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk. Ja. Je vraagt je natuurlijk aan het eind van dit verhaal af, als je er zo over nadenkt. Elia komt wel eerst en herstelt alles. Ze waren daar zo rotsvast van overtuigd. Maar hoe is het eigenlijk mogelijk dat die schriftgeleerden hier toch zo de mist in gaan, als je een beetje de voorgeschiedenis van Israël kent? Hoe is het mogelijk dat ze zo'n flater begaan in hun uitleg? Nou, dat heeft alles te maken met een fenomeen dat de dag van vandaag ook wel zeer herkenbaar is. Kijk, ik heb u al uitgelegd, Jesaja hoofdstuk 8, Emmanuel, Emmanuel, weet je nou, de bewuste kerstpassage waarvan ik zei van, God met ons. Niet goed, hè, en Jesaja? Dan ga je in de rabbijnse geschriften en de commentaar, dan ga je daar niks over vinden. Het is iets waar ze niet graag over spreken. Maar ik denk dat dat vandaag evenzeer een groot gevaar is. Je mag op vele plaatsen in Vlaanderen gaan, dan ga je op zondagmorgen heel veel thematische preken horen. Ook bijbelstudies zoals wij doen door een bijbelboek gaan, wordt minder en minder gedaan. Ook veel meer thematische studies. Dat is langs de ene kant, ik mag het toch zo zeggen, denk ik. Langs de andere kant wordt er dan heel veel nadruk gelegd op de zogenaamde vrijheid van Gods geest. Maar als je dan ziet wat er in de vrijheid van Gods geest gepredikt wordt of onderwezen wordt op een heel jaar, dan is dat maar een hele smalle kanon, als je het mij vraagt. Er zijn onderwerpen dat mensen nooit te horen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de kleine profeten. Op hoeveel plaatsen wordt er uit de kleine profeten gesproken? Zelden of nooit, denk ik. Dus ik denk dat de gevaar bij ons evenzeer is als je minder en minder een beeld krijgt van de hele raad van God, dat je zulke fouten begint uiteindelijk te maken, omdat je niet vertrouwd bent met het gehele plaatje uiteindelijk. Ja. Dus ik denk niet dat het alleen maar Israëls probleem is, maar dat wij ook dezelfde vergissing maken in Vlaanderen. Trouwens, de kennis van God en van Gods woord is een ramp, de dag van vandaag, een ramp. Ja. Dus als je vindt dat ik soms te veel een pietje potlood bent die overal een opmerking over maakt, eerlijk gezegd heb ik daar mijn reden over voor. Het is om te voorkomen, nou wat dat voor mij duidelijk is, dat wij niet in dezelfde gevarenzone komen en dat we inderdaad ons geen verkeerde beelden gaan vormen. Want dat is nu niet het eerste dat we zien dat eigenlijk een compleet verkeerde opvatting is die bij hen leeft, die uiteindelijk ja, verhindert om de Heer Jezus te kunnen begrijpen. En daar wil ik het bij laten voor vanavond.